Hebreeën 6. We zijn als gemeente bezig om in een periode van bijna een jaar de fundamenten van het geloof door te lopen. En dat zijn er 6. En wie kan er zonder in zijn Bijbel te kijken nu op dit moment? Ja, niet kijken. Wie kan ze zo even opratelen? Die 6, wat in de Bijbel zelf genoemd wordt als de fundamenten van het geloof. Geloof is 1. Oké, wat is de tweede? Doop is de tweede, bekering is de derde. Ja, niet willekeurige volgorde. We hebben er 3. Eerst bekering en dan? Nee, doop is nummer 3. Volharding, ja, is heel belangrijk, maar hoort een beetje bij geloof, vind ik. Opstanding van de doden, dat is nummer 5. Oordeel, eeuwig oordeel zelfs. Goed zo. Genezing. Ja, is een fundament. Ja, is wel belangrijk. Maar niet een fundament. Dat is een vrucht, denk ik eerder. Heilige oplegging van handen staat er. Ja, daar kun je wel grotendeels Heilige Geesten onder plaatsen. Geloof in God, hoor ik ook. Volgens mij hebben we zo, hè? We gaan even kijken in het boek. Nakijken. Het antwoordenboek. En de Hebreeën schrijver, waarschijnlijk Paulus of Apollos, weet het niet zeker, zegt hier: laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen. Dus hij zegt, ik ga niet nog een keer het fundament leggen, want dat heb ik al gedaan. Het fundament is bekering van dode werken, geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging van de handen, van opstanding van de doden en van een eeuwig oordeel. Dus hij zegt, dit gaan we niet nog een keer doen, hebben we al gedaan. En wij zeggen, dit gaan we doen. Dus wat we gaan doen, waar we mee bezig zijn in een maand, hebben we het over één van die 6. Dan hebben we een maand even wat vrij onderwerp. Dan, dus bekering hebben we gehad, geloof in God hebben we gehad in juni. De vakantie hebben we even overgeslagen. En dan gaan we deze maand gaan we verder met dopen. En dan gaan we dus in november verder met oplegging van de handen. Gaan we spreken over de Heilige Geest, een maand lang. En dan december. In januari gaan we het hebben over opstanding van de doden. Opstanding uit de dood. En dan denk je, wat kun je er nou over zeggen? Daar kun je genoeg over zeggen. Dus dat komt echt wel goed. Die maand komt heus wel vol. En dan hebben we weer de maand februari. En dan maart gaan we het hebben over het eeuwig oordeel. En daar ben ik nou een boek over aan het lezen van John Bevere. En als je Engels kan, wil ik je het van harte aanbevelen. Dat is Driven by Eternity. Dat echt, ik heb het in het vliegtuig gelezen van de week. En het is, heeft me echt staan klappertanden daar. Niet van de kou, maar echt van dat boek. Het is echt ongelooflijk. Maar dat komt allemaal wel. Ik ben van de week op en neer even geweest naar Valencia, naar Spanje. Victor was ook mee. En Gerard, mijn baas en mijn moeder, even wat leuks besproken. En daar zullen jullie waarschijnlijk nog heel veel van gaan horen. Maar dat hou ik nog eventjes geheim. Leuk is dat, hè? Want voordat jullie lekker maken voor iets wat misschien niet doorgaat. We zijn met iets leuks bezig wat misschien heel erg groot kan worden. En wat misschien ook wel hier in Zutphen kan gaan gebeuren. En de mensen met wie we gesproken hebben zijn alweer weg, dus je zult ze niet vinden. Dat kan iets heel bijzonders gaan worden wat hier misschien gaat plaatsvinden. Maar dat hou je nog te goed. Het fundament heb je nodig om een gebouw goed te bouwen. Als je fundament niet goed is, dan gaat het scheef. Of je gebouw komt overdwars te staan uiteindelijk. Het valt zakt in elkaar. Je fundament moet goed zijn. Als je je geloof wil bouwen, moet je je fundament goed leggen. Waarom is bijvoorbeeld bekering zo belangrijk als fundament om op verder te bouwen? Als je bekering niet grondig is, dan zul je altijd blijven aanmodderen met zonde. Dan zul je altijd een halfslachtig christen zijn geweest. En misschien zul je jezelf wel je hele leven lang misleiden. Denkende dat je veilig bent, dat je christen bent, dat je gered bent. Terwijl je uiteindelijk in de hemel achterkomt dat je het niet bent. En dat is een vreselijke ontdekking. Dus je gebouw gaat alleen goed de goede kant op als je fundament goed is. Een fundament van bijvoorbeeld bekering. Het gebouw van je geloofsleven kan niet gezond zijn zonder een fundament van geloof in God. Als je bijvoorbeeld denkt, ik moet het allemaal zelf doen. Ik moet keihard zelf mijn best doen. Ik moet aan allerlei regeltjes voldoen. Zonder dat je leert te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest in je. Zonder dat je leert te vertrouwen op het woord van God. Dan zul je scheef gaan, dan zul je halverwege stoppen misschien. Het fundament is sleutel, is belangrijk. Eeuwig oordeel. Waarom is het belangrijk te weten dat God eeuwig oordeelt? Niet tijdelijk, maar een eeuwig oordeel. Waarom is het belangrijk om te weten dat wat in dit leven, wat de keuzes die jij en ik in dit leven maken, eeuwige consequenties zullen hebben? Waarom is dat belangrijk als fundament? Omdat anders heb je geen vrees, geen heilig ontzag voor God in je leven. En zul je achterloos met je leven omgaan en keuzes maken. Waarom is het belangrijk om te weten dat niet alleen, dat ook als je christen bent, dat er nog steeds een oordeel komt die niet een veroordeling is naar de hel, wat geldt voor mensen die niet geloven. Maar wel een beoordeling van je daden. Dat je werken verbrand kunnen worden of stand kunnen behouden in het oordeel. Het is belangrijk voor je fundament om juiste keuzes op te maken. En daarom gaan we hier zo grondig doorheen. En ik wil je gewoon ook aanmoedigen. Als je zoiets hebt van, het fundament in mijn leven is nog niet goed. En die diensten zijn misschien nog niet genoeg voor me. Studeer zelf thuis. Lees zelf thuis, bid ervoor thuis. Vader, laat me zien, waar is het fundament? Hoe staat het met het fundament in mijn leven? Heer, ik wil bouwen. Zonder dat het uiteindelijk gaat instorten. Ik wil goed bouwen. Zorg dat je fundament goed ligt. En als je zelf niet kan, haal iemand erbij. Sleep iemand bij zijn haren naar je thuis. Zeg, geef mij Bijbelstudie, bid met mij, help mij. Zorg dat je fundament goed ligt. Een leer van dopen. Nou, we gaan het deze week hebben over hoe lang je iemand onder water moet houden. Volgende week komt Wilkin. Wilkin gaat het hebben over met welke hand je iemand moet dopen, links of met rechts. Nee, dat gaan we dus niet doen. We gaan het niet hebben over de techniek van dopen. Dat is misschien, daar gaan we misschien een aparte seminar voor houden of zo, weet je wel. Maar we gaan het hebben over wat de doop betekent. Wat betekent de doop? Wie van jullie is gedoopt door als volwassen, gedoopt? Mag ik je hand eens zien? Oké. Okay. Jullie hebben nogal wat beloofd. Jullie hebben nogal wat gedaan. En dan misschien weten jullie het al. En zo niet, dan komen jullie daar zo achter. En voor de anderen die zitten te denken van, hey, misschien is de doop. Misschien moet ik daarna toch eens aan gaan gehoorzamen. Dan weet je, nu, dan ga je de komende maand, misschien vandaag, weten wat het inhoudt. Wat het betekent. En het zal hier en daar nogal heftig zijn. Laat je daarvan niet weerhouden. Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Wij zijn toch redelijk vrij als gemeente. En ik ben ook. Ik hou ook wel van een beetje interactie. Dus als je iets hebt, steek maar even je hand omhoog. Dan kijk ik even of ik erop in kan gaan. Misschien, ik kan niet beloven altijd. Maar misschien kunnen we daar kort op ingaan. Het moet niet te veel worden natuurlijk. Anders dan wordt het een beetje. Maar daar gaan we eens even op in. Laten we eens gaan. Naar Lucas 3. Lucas 3. Oké. Jezus kwam in de wereld. En hij begon zijn bediening toen hij 30 jaar oud was. Vlak voor Jezus begon met zijn bediening, was zijn neef Johannes de Doper actief. En Jesaja, 700 jaar ongeveer voor de komst van Jezus, had geprofeteerd voordat de Messias komt, voordat degene de verlosser komt, die het volk van God gaat verlossen. Voordat hij komt, komt er iemand die de weg gaat bereiden, die de heuvels plat gaat maken, die de dalen gaat ophogen, die een rechte weg gaat maken, een weg gaat voorbereiden, zodat de Messias kan binnenkomen. En dat was Jezus' eigen neef Johannes. Johannes de Doper. En daar gaat dit stuk over. Johannes de Doper. Vanaf vers 1 begin ik. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder van Judea was, Herodes was vierfus over Galilea, zijn broer Filippus was vierfus over Iturea en het land Trachonitis. Lijkt een soort ziekte, een Trachonitis. En Lysanias vier was over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas. Lucas was gaf heel veel details Hij was echt een historicus, was een arts. Hij moest heel erg rekening houden met details. En hij probeert zo historisch mogelijk het Jezus leven weer te geven. Daarom komt hij met al die details. Die was daar regeren. In die tijd kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en hij predikte de doop van de bekering tot vergeving van zonden. Gelijk geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht zijn paden. Elke kloof zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. En de krommingen zullen recht en de oneffen wegen zullen vlak worden. En alle vlees, alle mensen zullen het heil van God, de verlossing van God, zien. Wat deed Johannes? Hij staat, hij sprak tot de scharen, tot de massa mensen die uitliepen om zich door hem te laten dopen. Zij was aan het dopen. En in plaats van dat hij zegt, geweldig jongens, goed dat jullie hier komen dopen. Zal hij vast wel tegen sommigen gezegd hebben. Maar hij staat hier, hij spreekt tegen de massa. Adderen gebroed, slangenkinderen. Nou Johannes, als je een succesvolle bediening, carrière wil hebben, moet je de mensen wat liever behandelen. Adderen gebroed, wie heeft jullie een wenk gegeven om de komende toorn van God te ontgaan? Dat is een beetje ingewikkeld. Wat hier eigenlijk staat is, wie heeft jullie een wenk gegeven? Wie heeft jullie gezegd dat het zo makkelijk is om het oordeel van God over wat over de hele wereld komt, over de zonde van de hele wereld. Wie heeft jullie gezegd dat het zo makkelijk is om het oordeel van God te ontsnappen? Johannes was niet in de eerste plaats geïnteresseerd dat de mensen hem aardig vonden, dat de mensen hem leuk vonden. Hij was ten eerste geïnteresseerd in om de wil van God te doen. En dat betekent soms dat je tegen je dingen die populair zijn in moet gaan. En hij wou dat het echt was wat er gebeurde. Want er kwam een massa mensen die dachten, nou, als ik zo mijn zonde vergeven kan laten worden door me gewoon te laten dopen, dan wil ik dat wel. Lekker makkelijk. Dus er kwam een massa mensen wiens hart eigenlijk niet goed was, niet echt geraakt was door wie God was, maar die wel de voordelen wilden. Vergeving van zonde, ja, dat wil ik wel. En ze hadden dus een idee, nou, dat is lekker makkelijk. En Johannes wou dat wat er gebeurde, dat het echt was. Net als wij, volgelingen van Jezus. Wij willen, en wij als gemeente, en jullie, daar ben ik van overtuigd. Wij willen echt zijn. We willen niet onszelf voor de gek houden, denkende, het gaat zo goed, wat helemaal niet goed gaat. We willen echt zijn. En soms betekent dat confrontatie, wat Johannes deed. Soms betekent dat je voor jezelf eens in de spiegel moet kijken, ben ik wel zo goed bezig? Om uiteindelijk weer beter, de betere weg op te gaan. Dus Johannes zei dit. Wie heeft jullie gezegd dat het zo makkelijk was om de komende toorn te ontvluchten? Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Hij zegt, het is mooi om te zeggen dat je bekeerd bent. Het is mooi om te zeggen dat je echt geraakt bent. Dat je je leven geeft. En voor ons, het is mooi om te zeggen, we zijn christen. We geven ons leven aan Jezus. Ik geef u mijn hart. Ik heb Jezus uitgenodigd in mijn hart. Ik heb een zondagsgebed gebeden. Het is mooi om dat te zeggen. Dat is op zich prima. Maar het heeft geen enkele waarde als er niet vruchten uit jouw leven voortkomen die aan de bekering beantwoorden. Dat betekent die in overeenstemming zijn met wat je zegt. De vruchten zijn de gevolgen van de bekering in jouw leven. Een vrucht is iets wat automatisch groeit als je gezond bent. Als je aangesloten bent op water, als een boom, hè, en zo'n zonlicht komt er binnen en je bent een beetje gesnoeid. Dan komen er automatisch vruchten uit je leven. Je hoeft niet je best daarvoor te doen. Je bent gewoon verbonden met de goede bron. En zo ook wij, als wij echt verbonden zijn in ons hart met Jezus, zullen automatisch vruchten naar boven komen. Omdat ons hart geraakt is. En dan hoef je niet allemaal wetjes jezelf voor te houden. Ik moet vijf keer per dag iets aan de armen geven. En ik moet dit en dat. Ik moet 7 uur per dag bidden. Blablabla. Maar het komt als het goed is automatisch uit je hart. Dat is heel belangrijk. En Johannes zegt, breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En ga niet bij jezelf zeggen, maar we hebben Abraham tot vader. Wij zijn Joden. We hebben Abraham tot vader. Onze afkomst verzekert ons dat het goed met ons afloopt. Ga niet bij jezelf zeggen, ik kom uit een christelijk gezin. of ik zit in een christelijke kerk, of ik heb allemaal christelijke vrienden. Daar gaat het niet om. Want, ik zeg u, zegt Johannes, God is bij macht om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Dus God kan zo jullie vervangen eigenlijk. Behoorlijk hard wat hij hier zegt. Ook, en nog harder, gaat hij er even tegenin. Ook ligt reeds de bijl al aan de wortel van de bomen. En iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wauw. Heftig. Je ziet wel eens van die bomen en dan staat dan zo'n kruis op, hè? Of zo'n witte stip in het bos. En dan weet je, nou, die heeft niet lang meer. Die gaat eraan. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. De bijl ligt aan de wortel. En God komt in het oordeel. Als er geen goede vruchten in jouw leven zijn, zul je omgehakt worden en in het vuur geworpen worden. Wow, man. Dat is nogal wat. Maar uit liefde zegt God dit tegen ons. Uit liefde zei Johannes dit tegen ons. Jongens, hou jezelf niet voor de gek. Maar zorg ervoor dat het echt is wat er gebeurt in jouw leven. Denk niet, ik ben veilig met een zondaarsgebedje. Ik ben veilig met een doop. In hun geval, misschien ook in ons geval. Ik ben veilig met kerkgang. Hoe zit het met je hart? Hoe zit het met je hart? God zegt er niet om ons bang te maken, maar wel om ons te waarschuwen dat er gezonde angst komt. Niet ongezonde angst, dat we wegrennen voor God, maar gezonde angst. Ik wil Gods wil doen en ik wil echt zijn van binnen. Nou, dat hakte er goed in bij de scharen, bij de massa's. En er staat dat de scharen, de massamensen vroegen aan hem, zeggende, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? Als het doop, als het niet genoeg is om alleen een ritueel te ondergaan, wat moeten we dan doen? En Johannes, heel praktisch, heel concreet. Hij antwoordde en zei, wie een dubbel stel kleren heeft, laat hem meedelen, laat hem uitdelen aan iemand die er geen een heeft. Wie spijs heeft, wie voedsel heeft, doe even zo. Als je hetzelfde geldt voor voedsel. Als jij veel hebt, overvloed, en je ziet iemand die niks heeft, deel het. En er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. Tollenaars waren dus mensen die namens de Romeinen de belasting inden. Joden die namens de Romeinen de belasting inden. En ze zeiden tot hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei, vorder niet meer dan wat je voorgeschreven is. Wat ze dus deden is dat ze boven die belasting nog een stukje voor zichzelf erbij vroegen. Om zelf rijker te worden. Dat was het probleem. En daarom waren ze gehaat in die tijd. En hij zegt, heel concreet, kap daarmee. Kap met die zonde. Kap met stelen. Stop daarmee. En ook mensen die in krijgsdienst waren, soldaten, vroegen hem, zeggende, wat moeten wij doen? En hij zei, plunder niemand uit, pers niks af, wees tevreden met je soldij, wees tevreden met je salaris. Kap met je zonde, heel specifiek, die en die zonde. Als je echt vruchten wil voortbrengen en de bekering beantwoorden, stop hiermee. Stop hiermee en bewijs zo dat je echt geloof hebt. Dat je echt geloof hebt. Want geloof wordt pas volmaakt door de daden die je doet. Niemand kan zelf door de dingen die hij doet in de gunst komen bij God. Alleen door het bloed van Jezus kunnen we gered worden. Want we doen allemaal, als we volgens onze daden geoordeeld zouden worden, niemand zou het halen. Daarom hadden we iemand nodig die in onze plaats stierf. Die in onze plaats die straf droeg, rechtvaardig straf. En door het geloof daarin heeft God een deur geopend om voor de eeuwigheid gered te worden. En dat geloof is pas echt geloof als het zich uit in je daden. Dus zeggen dat je gelooft, ik geloof het, maar volgens er niks mee doen. Vervolgens doorgaan met je oude levensstijl. Niet breken met dingen die verkeerd zijn in de ogen van God. Is geloof wat je niet kan redden. En dat ben je dus bezig jezelf voor de gek te houden en anderen. God niet, want die heeft het al lang door. Dus dit is het woord van Johannes de Doper. Nou, wat een radicale aap. Man, jongen, jongen. Waarom moest hij komen? Waarom moest Johannes de Doper komen voor Jezus? Waarom moest hij de weg zo vrijmaken? De Joden in die tijd, die dachten, wij zijn het volk van God. Wij zijn het uitgekozen volk van God. Uitverkoren. En wij zijn goed bezig, we houden ons aan de wetten. We wassen ons zoveel keer per dag en we brengen zoveel offers. En op de Sabbat zet ik niet meer dan 200 stappen of wat dan ook, wat voor dingen ze allemaal hadden. Wij zijn goed bezig. En wij hebben de enige ware God. En als die heidenen, die onbesnedene heidenen, als die bij ons willen komen, nou dan moeten ze zich eerst een stukje laten wassen. Dan moeten ze zich eerst laten dopen, want ze zijn smerig. Hun afkomst, hè? Ze zijn niet het volk van God zoals wij. Dus ze moeten heidenen die Jood wilden worden, die zeiden, nou die God van Israël, ik denk dat de ware God is. Dat gebeurde vaak, gebeurde veel. Omdat de Joden die hadden wel iets bijzonders. Hun wetten waren veel rechtvaardiger als andere landen. Dus er kwamen veel heidenen, niet Joden, die zich wilden aansluiten bij Israël. En die God wilden volgen, die moesten eerst gedoopt worden. En wat Johannes hier eigenlijk zei, hij zei tegen Joden dat ze zich moesten laten dopen. En wat de boodschap die wat voor iedereen duidelijk was, is: oké, dus niet alleen die heidenen, die zondaars, die viezerikken hebben bekering nodig, maar ik, zelfs ik, uit zo'n goed volk, zo'n goede afkomst, ik heb ook bekering nodig. De boodschap was: iedereen heeft bekering nodig. Niemand uitgesloten. Hoe goed je er aan de buitenkant ook uitziet. Hoe besneden je ook bent. Hoe je ook aan alle wetten je houdt. Nee, ik ga geen grapjes maken over besnijdenis. Nee. Iedereen heeft bekering nodig. Iedereen. En dat was een duidelijke boodschap. En die boodschap is vandaag net zo hard nodig eigenlijk. Wat is het wereldbeeld wat er nu om ons heen is? Postmodernisme wordt het door sommigen genoemd. Humanisme is eigenlijk wat heel erg de basis daarvan is. De mens staat centraal. De mens is goed. De mens is goed en ja, als er dingen misgaan met de mens, dan ligt dat eigenlijk in een verkeerde opvoeding of verkeerde invloeden, weet je wel. Of als hij niet alle kansen krijgt die hij nodig heeft. Maar de mens is eigenlijk goed en als je mensen in een goede omgeving zet, dan komt het allemaal ook wel goed. En bekering, zonde, ja, dat is een beetje zwaar woord, dat is heftig. De hel, verdienen wij echt de hel? Wat een gemene God, zeg. Mensen niet geloven in Jezus? Nou, dat is een gemene God. Ongelooflijk. Dat is het wereldbeeld wat er nu in de wereld is. En dat heb ik zelf ook heel lang gedacht. Ik dacht van, man, wat een onrechtvaardige God. Ik ben toevallig christelijk opgevoed. Mijn vrienden zijn net zo slecht als ik. Net zo goed als ik, dacht ik. Ik ben hartstikke goed, dacht ik. En toevallig omdat zij niet christen zijn, moeten zij voor eeuwig branden in een hel. En geprikt worden door satésprikkertjes. En nou, dat was mijn beeld wat ik in die tijd had. Ik vond het ontzettend onrechtvaardig. Want ik dacht ook, hoezo? Iedereen heeft bekering nodig. Ik ben oké. Ik ben perfect. Nou ja, perfect niet. Maar ja, ik ben normaal. Ik vermoord niemand. Ik steel niks. Ja, af en toe. Maar niet zo vaak. Ik kopieer wel eens wat cd'tjes en zo, maar ja. Oeh. Nee, dat is niet waar, want dat was 10 jaar geleden. Toen had je dat nog niet. Maar waren andere dingen weer. Dus ik ben net als de rest. Dus hoezo? Ik heb bekering nodig. Oké, die junkie en die moordenaar en die echt hele serieuze zondaars die allemaal dingen doen niet op de beugel kunnen. Die hebben bekering nodig, dat snap ik. Ik snap dat die blij zijn dat Jezus voor hun stierf. Ja, moet je naar hem kijken. Die hebben het ook echt nodig. Tjonge, jongen. Maar ik... En ik was eigenlijk zo'n Jood. Die dacht, ik haal het wel. Ik heb het niet nodig. En zo zijn er veel mensen in de wereld. Begin met ze over zonde, begin met ze over de hel. Meteen van, ja, dat is een beetje ouderwets. Wij zijn... Mens is goed. Mens is goed. En de boodschap van Johannes de Doper is vandaag zo belangrijk. Iedereen heeft bekering nodig. Iedereen. De Bijbel zegt. En Romeinen is een heel confronterend boek daarvan. Wat dat betreft. Als je de eerste hoofdstukken van Romeinen is aan een standaard niet-christen laat lezen. Dan heb je echt. Ik weet niet of je die hoofdstukken doorkomt. Dus de haren gaan overeind staan. Die mensen gaan stijgeren. Ik zelf ook. Ik had er zelfs toen ik christen was, had ik ontzettend moeite met die eerste hoofdstukken. Er staat in Romeinen, iedereen weet dat God bestaat. Romeinen 1 vers 19. Hoezo iedereen weet dat God bestaat? Er zijn heel veel mensen die twijfelen. Volgens mij zijn die echt serieus. Dat ze echt denken dat God er niet is. En er staat, iedereen diep van binnen weet dat God bestaat. Romeinen 1 vers 19. Ik zal het heel snel voorlezen. Man. Romeinen 1 vers 19. Hetgeen van God gekend kan worden, is in hen openbaar. Want God heeft het hun geopenbaard. Hoezo God heeft het hun geopenbaard? Hoezo God heeft zichzelf geopenbaard aan iedereen? Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken, uit Gods werken, met het verstand doorzien. Dus sinds de schepping van de wereld kunnen mensen, als we gewoon heel eerlijk zijn, met het verstand nadenken, er moet een God zijn. Er moet een God zijn. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Dus mensen hebben geen verontschuldiging, zeggen maar, ik wist echt niet dat u bestond. Wow, dat is echt een schokkend confrontatie met de gedachten die je hebt. En eigenlijk is het ook heel logisch, als je met je verstand nou eens nagaat. Wat geloven die mensen nou in de wereld? Eerst was er niks. Helemaal niks. Dat werd in één keer iets. En zo'n sinaasappeltje heb ik wel eens gehoord. Er werd zo'n sinaasappeltje. Stel je voor, hier is even niks. Hier. Dit is lucht. Dit is even niks. In één keer wordt dat iets. Dat is op zich al een heel groot geloof wat je moet hebben. Dat is zo'n sinaasappeltje dat ontploft in één keer zomaar. Niemand steekt het aan. Zo ontploft in één keer. Laat lang genoeg wachten. En er komen allemaal planeten en sterren. En een planeet die precies op de goede temperatuur is, weet je wel. En die een ozonlaag heeft, zodat we niet allemaal verbranden. En die een magnetisch veld heeft, zodat we niet van de aarde afgeslingerd worden. Allemaal dingen toevallig net op hun plek. En dan komt er in één keer zo'n... Dan is het dan allemaal dood. En dan wordt het in één keer levend. En dan wordt het een bacterie. En dan wordt het een olifant. En dan wordt het een aap. En dan wordt het een kikker. En dan worden het wij in één keer. Nou, ik bedoel... Maar wat gebeurt er? En daar staat één versie voor. Vers 18. Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God. De rechtvaardige verontwaardiging. De rechtvaardige boosheid van God. Openbaart zich vanuit de hemel. Komt vanuit de hemel. Over alle goddeloosheid. En alle ongerechtigheid van de mensen. Dus over alle zonden van de mensen. Komt het oordeel van God. Over mensen die... En dit is heel belangrijk, let op. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wat er eigenlijk staat is, ze zien de waarheid, bijvoorbeeld God bestaat. Of bijvoorbeeld, ik ben fout bezig, ik ben zondig. Wat de waarheid is. Maar, en in hun eigen zonde zien ze van, als ik dat ga erkennen dat dat waar is... Dan betekent dat ik veel moet veranderen. Dat betekent dat ik dingen moet opgeven die ik eigenlijk leuk vind om te doen. Dat betekent dat, ja, dat ik ook moet gaan leven volgens wat ik zeg, wat ik geloof. Dus in hun eigen ongerechtigheid, in hun eigen zonde, drukken ze die waarheid naar beneden. Nee, dat kan niet waar zijn. Ik ga iets anders verzinnen. Daarom waren er heel veel mensen heel erg blij toen Darwin kwam met zijn evolutietheorie. Hoewel hij op het einde van zijn leven helemaal niet meer zelf in geloofde. Maar heel veel mensen dachten, yes, we hebben een excuus. Om niet meer in God te geloven. Zodat we kunnen leven zoals we zelf willen. En ik snap dat misschien als je dit voor het eerst hoort. Dit is een echte confrontatie. Bitter over, denk erover na. Maar dit is zoals het is. En ik merk het ook in mijn eigen leven. Als ik iets zie. En ik zie een waarheid. En eigenlijk vind ik het niet leuk. Want ik wil graag vasthouden aan dat wat ik zo leuk vind om te doen. Dan ga ik een excuus verzinnen. Om die waarheid naar beneden te drukken. Zodat ik kan doorgaan met wat ik leuk vind. Doe dat lang genoeg. En je... Doof de stem van de Heilige Geest. Je dooft de stem van God in je gedachten. En daarom, omdat iedereen diep van binnen dus weet dat God bestaat, zal God het ook naar oordelen. En het tweede wat er staat, is dat iedereen weet dat ze de hel verdienen. Nou, weer zo'n schokkende uitspraak. In hetzelfde hoofdstuk, vanaf vers 29 wordt een hele rij van zonden opgenoemd. Je wordt er niet vrolijk van als je het leest. Onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, moord, kwaadaardigheid, lasteraars. Ik pik er maar een paar uit. Haters van God, overmoedig, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, zonder hart, zonder barmhartigheid. En dan in vers 32 staat er, immers, hoewel ze de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, Iedereen weet dus als je zoiets doet dat je de dood verdient. Als je hier een moord begaat in Nederland, krijg je soms 4 jaar of 5 jaar of zo. Hoezo de dood verdienen en dan nog de eeuwige dood? Weet iedereen dat echt serieus van binnen? Ja. Ja. Eigenlijk weten we het allemaal diep van binnen. Maar omdat het zo onacceptabel is om daarin te geloven. Nee, dat kan niet, want dan zouden we allemaal. Dan zouden we allemaal verloren gaan voor je oog. Dat is zo. Dat wil je niet aan. Omdat het zo heftig is om dat te geloven. Verzinnen we iets. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Nee, God moet vast. Als wij in God geloven. Hè, gekozen hebben om in God te geloven. Let op. Dan verzinnen ze daar iets voor. Nee, weet je, dat is vast verkeerd. Dit is ouderwets. Paulus had even een blackout toen hij dit schreef. God is gewoon zo genadig. Nee. Maar waar Paulus hier naartoe wil is. Iedereen heeft bekering nodig. Niemand uit zichzelf kan in de hemel komen. Niemand uit zichzelf kan voldoen aan wat God van een mens vraagt. Niemand. En daarom hebben wij allemaal Jezus nodig. Allemaal. En als je dat eenmaal pakt. Dat is een fundament van echte bekering. Als je dat eenmaal pakt. Want dan, wat er dan gebeurt, is niemand. Er staat even later in Romeinen, staat. We zijn gerechtvaardigd uit geloof. Niet uit werken, niet uit wat we zelf doen. Maar we zijn gerechtvaardigd door wat God voor ons gedaan heeft. Geloven wat Jezus gedaan heeft. Opdat, even ouderwets Nederlands, opdat niemand roemen. Dus opdat niemand kan roemen in zichzelf. Ik ben hier in de hemel, omdat ik het zelf verdiend heb. Dat kan niemand doen. Iedereen zal uiteindelijk voor God met eeuwigheid eeuwige vreugde hebben in aanwezigheid van God. Op tronen heersen als koningen voor eeuwig, staat er. Eeuwig vrij zijn van tranen en vrij zijn van problemen. Alleen door de genade van God. Niemand kan zeggen, ik heb dit zelf gedaan. Dus iedereen heeft bekering nodig. En dat was de boodschap van Johannes. En die kwam aan, die hakte erin. En zo heeft hij de weg voorbereid voor Jezus. En de hele wereld. En als het misschien, ja, misschien is het voor jou, hoor je dit voor het eerst. Of is het, hoor je het voor het eerst op deze manier. Denk hierover na. Als je niets kan zeggen met heel je hart. Ja, als Jezus nooit gekomen was. Als God had besloten ons te laten stikken in deze wereld. En ons daarna allemaal voor eeuwig naar de hel te sturen. Dan had hij nog groot gelijk gehad ook. Als je dat niet kan zeggen. Dat betekent dat dit nog moet landen in je leven. En bid er dan door. En wees ook eerlijk. Wees ook eerlijk. Ga niet te gauw zeggen, ja, ik geloof het wel. Wees eerlijk. Als je eerlijk bent, dan kom je op echte antwoorden. Dan kan God echt in je hart spreken. Toen ik het las namelijk voor de eerste keer, was ik echt beledigd. Ik was al christen, hoor. Ik was ook echt bekeerd. Echt, ik was echt christen. Maar dit vond ik toch wel een beetje te ver gaan. Ik snap het niet. Ik zeg dan heel vaak, God, ik snap het niet. Ik ben het niet mee eens, maar ik geloof wel dat u goed bent. Ik geloof dat dit uw woord is. En ik geloof dat u zal het me laten zien. Maar laat het me wel zien, want zoals het nu is, snap ik het niet. En zo heeft God me gewoon dingen laten zien. Omdat ik eerlijk durfde te zijn. En ik weet ook dat God kan het hebben. God kan het hebben. God kan het hebben. God wordt niet onzeker. Als je me zulke vragen stelt. Oh, daar had ik niet over nagedacht. Dat gebeurt niet. Maar wees eerlijk. En als je dat nog niet kan zeggen. Ja, ik verdien de hel. Yeah. Paulus zegt. Dit is een waar woord. En ik wil dat je hier, tegen Timotheus, ik wil dat je hier sterk over preekt. Dat Jezus Christus gekomen is in de wereld om zondaren te behouden. Onder wie ik een eerste plaats inneem, zegt Paulus zelf. En dan moet je gewoon je eigen naam neerzetten. Onder wie ik, Christian. Onder wie ik, Anne Janine. Harry, wie dan ook. De eerste plaats inneem. Als je jezelf zo ziet, dan heb je een gezond fundament. Yes, ik verdien de hel. Wat er dan gebeurd is. Wat er dan gebeurt, dan word je zo dankbaar wat Jezus gedaan heeft. Oh joh, dan ben je vet on fire. En dan kan niemand je stoppen. Dan ben je zo in de fik voor Jezus. Dat je alles wel wil doen. En soms natuurlijk wel even, af en toe. Soms heb je mindere dagen. Maar over het algemeen zal je zo rennen voor Jezus. Je zal heilig leven. Je zal jagen naar heiligheid. Je zal anderen vertellen over Jezus. Niemand hoeft jou dat te vertellen. Je zal dienen in de gemeente met een big smile. Je zal alles wil je wel doen voor Jezus. Je hoeft maar één noot gespeeld te worden op een gitaar. En je bent dan in de glorie. Noem maar wat. Je zou zo van Jezus houden. Want je snapt wat hij gedaan heeft voor je. En je zal wel gek zijn om in je hoofd te halen. Terug te gaan naar de zonde. Je zult wel gek zijn om door te gaan, bewust in zonde te gaan leven. Behalve als je vergeet wat Jezus voor je gedaan heeft. Dat kan namelijk. Daar hebben we een paar weken geleden over gehad. 2 Petrus 1 vers 9 staat dat. Je kan vergeten wat Jezus voor je gedaan heeft. Vergeten hoeveel je gereinigd bent van je zonde. En dan kun je hard worden. En dan kun je zelfs zo verharden dat je je redding verliest. Absoluut. Absoluut. Het is een heel gevoelig onderwerp in de kerk. Er zijn heel veel meningen over verdeeld. Maar ik geloof dat de Bijbel heel duidelijk is. Het kan. Het is niet zo dat je meteen, als je één keer zondigt, meteen, nu ga ik naar de hel. Nee, absoluut niet. God zal kloppen aan je hart. God zal je tijd geven. Maar er zal ook een moment komen. Als je je blijft verharden, als je blijft weerstand blijft bieden. Dat God stopt met kloppen. En dat hij je overlaat aan je gevolgen van je eigen keuze. Alright. Iedereen heeft bekering nodig. Dat was wat Johannes de Doper zei. Daarom moeten we allemaal gedoopt worden. Yeah. Tweede wat hij eigenlijk zei hiermee. Hey, iedereen kan gered worden. En dat was een hele andere boodschap. Er is hoop voor iedereen. Weet je, die eerste boodschap, iedereen heeft bekering nodig. Dat was voor die religieuze mensen die dachten dat ze toch geweldig waren. Maar er was ook een hele groep mensen die wisten het al lang dat ze niet geweldig waren. Die wisten al lang dat ze nooit bij God het konden halen. En die dachten, weet je wat, ik geef het maar op om te proberen te doen wat God wil, want het lukt me toch niet. Ik ben vast uitgekozen door God om verdoemd te zijn. En het waren de hoeren, het waren de tollenaars van die tijd, weet je wel. De mensen die uitgestoten waren van de maatschappij. En voor hun was de boodschap van Johannes zo geweldig. Wow! Ik kan gered worden. Ik kan me laten dopen. En wow, ik krijg vergeving van zonde. Het was een doop tot bekering, tot vergeving van zonde. Halleluja, yeah. Die renden er naartoe, die gooiden hun slippers in de bosjes en die doken het water in. Super toch, super. En zo zijn er in deze tijd ook mensen, misschien zijn er hier mensen die denken van weet je, er is voor mij geen redding mogelijk. Echt niet, niet mogelijk. Ik ben zo ver, ik ben te ver gegaan. En de boodschap van Johannes de Doper en van Jezus en van ons als lichaam van Jezus is, jij kan gered worden. Je bent nooit te ver voor God. Gods arm is nooit te kort om jou te verlossen. Bekeer je met heel je hart, zeg God. Wees eerlijk. En zeg God, ik wil alles wat u niet wil, wil ik uit mijn leven gooien. En ik geloof wat Jezus voor mij gedaan heeft. Yeah. En dan zegt God, kom en drink van het levende water om niks. Gratis. Free. Kom maar. En dat was een super boodschap. En dat was heel belangrijk dat hij dat zei. Wat die staat dus in Lucas, zag je, het was een doop van bekering tot vergeving van zonde. En in Lucas 1, daar profeteert Zacharias over zijn eigen zoon, wat nog een babytje was. En ik profeteer ook over mijn babytjes. Jeremy zit nou in de crash, maar ik profeteer ook vaak over hem. En wat hij doet, wat hij zei, Zacharias, zegt hij over zijn eigen kind, Lucas 1 vers 76. Zoek maar even op, Lucas 1 vers 76. Dan profiteert hij eerst over Jezus, dat hij hem zal gaan verlossen. En dan zegt hij over zijn eigen, dan draait hij zich naar zijn eigen zoon, zijn babytje. Hoe oud was hij? 3 weken of 2 weken of zo? 8 dagen. De dag dat hij besneden moest worden. En dan staat er, en dan zegt hij, en jij kind, jij zal een profeet van de Allerhoogste heten. Want je zult uitgaan voor het aangezicht van de Heer, om zijn wegen te bereiden. Johannes zei dus, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden. Let op, wat staat hier eigenlijk? Wat staat hier nou? Niet te snel lezen. Om aan zijn volk te geven de kennis van heil, kennis van verlossing in de vergeving van zonden. Dus om aan het volk van God te laten zien, hoe kun je verlost worden? Door vergeving van zonden. Voor ons een hele logische boodschap, omdat we waarschijnlijk een beetje in de christelijke wereld bekend zijn. Oké, tuurlijk word je verlost door je vergeving van zonde. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend in die tijd. Er waren heel veel mensen die dachten, je wordt verlost doordat je heel veel kennis verzamelt. Er zijn heel veel religies die zeggen, je wordt verlost als je je suf mediteert. En je wordt wel verlost over 27 levens. Want dan pas ben je. Balen. Balen als erachter komen dat je maar één leven hebt. Ja, heel erg zelfs. Heel tragisch. Maar, of sommige religies, die ik niet met nader naam zal noemen, denken je wordt verlost doordat als je meer goede daden doet dan slechte. De islam, ik noem het toch maar gewoon. Islam is zo. Maar ook heel veel christelijke kerken leren dat eigenlijk in de praktijk. Je moet gewoon meer goed doen dan slecht, en dan hou je het wel. Heel veel mensen in de wereld, die misschien wel in God geloven, denken, nou, als ik maar zorg dat ik 51% goed ben en 49% slecht, dan haal ik het. Of als ik 70% goed ben of 80% goed, wie weet waar die grens ligt, dan haal ik het wel. Zo werkt het dus niet. De verlossing ligt in de vergeving van zonde. Dat is de verlossing. Psalm 32 vers 1 staat, gezegend is de man aan wie God de zonde niet toerekent, wiens overtredingen bedekt zijn. Alright, en het derde wat hij zei. Dus het eerste wat hij zei, iedereen heeft bekering nodig. De tweede boodschap die hij zo gaf was, iedereen kan gered worden. En het derde wat hij zei is, dat heb ik al eventjes genoemd eigenlijk. Een ritueel, de doop, of je afkomst, dat je kind van Abraham bent, in hun geval, is geen garantie. Je hebt daden nodig om je geloof te volmaken. Wat hij dus zei, breng vruchten voort, ja, de bekering beantwoorden. Dat was exact ook wat Paulus zei. Let op, Handelingen 26, vers 20. Want heel vaak ben ik bezig geweest. Ik heb heel lang zoiets gehad van, ik ben zo zelf zo geraakt door het evangelie. En waarom zie ik zo weinig mensen die zo geraakt worden door het evangelie als ik? Zonder trots te zijn. Maar ik zag hele stukken van de kerk die anders leefden. Die met zonde rommelden. Die niet geraakt waren door het kruis. En ik heb ook God gevraagd, los daarvan. En God, laat me denken zoals u denkt. Ik heb God zelfs gevraagd van, God, ik wil altijd het maximale van God. Weet je, waar jullie ook denken. Ik wil altijd het maximale van God, toch? Ja of nee? Ja. En wat ik van God gevraagd heb, van God, ik wil uw woord zo kennen. Ik wil zo bekend zijn met uw woord. Maar ik wil zo denken zoals u denkt. Dat ik, als het ware, zo'n brief zoals Paulus schrijft, dat ik het zelf zou kunnen schrijven. Dat ik zo, elke zin eigenlijk, dat ik snap wat hij bedoelt. En dat ik zelf zo'n, dat ik dat zo snap, dat ik het zo deel van me is. Dat ben ik nog niet, absoluut niet. En ik zeg niet dat ik een apostel word of zo, dat ik brieven ga schrijven die de Bijbel worden, dat absoluut niet. Maar wat ik wel merk is dat God laat me dingen zien. En God laat me zien hoe het evangelie werkt, hoe het echt werkt. Ik wil altijd weten hoe, je kunt wel mooi zeggen, een mooi cliché, ja, Jezus in je hart aannemen, ik bekeer me. Wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt dat nou precies? En ik wil het altijd weten. En dat, dan gebeuren er dingen als je daarna op zoek gaat. En wat voor evangelie predikten de apostelen, wat predikten ze nou in die tijd, in die Bijbeltijd? Zeiden ze ook van, ja, je moet gewoon Jezus in je hart aannemen, gebed doen, Jezus kom in mijn hart en dan ben je klaar. Zeiden ze dat wel? Is dat wat ze zeiden? En dit wat ik eigenlijk net een beetje aan jullie gezegd heb, wat Johannes zei, dat was veel meer wat ze in die tijd predikten. En Paulus ook, let op, Handelingen 26, als je het goed hebt, hebben jullie het al. Handelingen 26, vers, vanaf vers 19. Hij is aan een koning aan het uitleggen wat hij aan het doen is, als apostel. Hij zegt, daarom, koning Agrippa, ben ik aan het hemelse gezicht, dat Jezus verscheen aan hem, ben ik niet ongehoorzaam geweest, maar ik heb eerst hun die in Damascus waren, en daarna in Jeruzalem, en in het hele Joodse land, en aan de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich moeten bekeren, zich zouden bekeren tot God, en, bekeren is al genoeg, hoezo, en werken doen, daden doen, met hun berouw in overeenstemming. Heel simpel. Heel simpel, echt geloof, laat je zien wat je doet. Dus, bekeer je met berouw, met echt niet alleen spijt dat het jou zelf zoveel pijn heeft gebracht, je levensstijl, want dat is nog steeds egoïstisch. Maar berouw van, wat heb ik God aangedaan? Wat heb ik anderen aangedaan? Ik wil alles wel doen om dit goed te maken. Als je gaat bekeren tot God, en dat je dan, logisch gevolg, werken gaat doen met je berouw in overeenstemming. Dus, dingen in orde maken. Dingen in orde maken die je krom hebt gemaakt. Ik weet niet of ik dit al verteld heb. Maakt niet uit. Ik vertel het gewoon nog een keer. Ik was voor mijn bekering. Ik ging gewoon naar de kerk. En er was een man in mijn kerk. En die wou dat ik bij hem in de zaak ging werken. Hij ging op vakantie. Hij had een zaak van 2 of 3 man. En Twee weken moest even de zaak open blijven. Dat de telefoontjes aangenomen werden. En zo, zodat hij op vakantie kon. Dat even de zaak door kon gaan draaien. Ik was 18 jaar. En hij heeft mij getraind van dat ik de zaak kan overnemen. Dat ik telefoontjes kon aannemen. Dat ik misschien zelfs een factuurtje kon sturen. Simpele dingetjes. Had hij mij getraind. En ik was klaar met die training. En oké, ik kan rustig op vakantie. Maar ik verdiende maar... Het was in 1996 hoor. Ik verdiende 5,20 per uur. Gulden, hè? 5 gulden 20 per uur. Dus wat is dat? 2 euro of zo? Nee, zoiets. Ja, 2 euro. Dus dat was niet zoveel. Ja, ik was 18 jaar, oké. Dus was het minimumloon of zo voor die leeftijd. En toen kon ik bij de snackbar op een camping op de hoek in Olst... kon ik 8 gulden per uur verdienen. En ik wist eigenlijk wel van... nou, hij heeft mij getraind, hij rekent op mij. Maar ik koos voor het geld. Yo, 18 jaar en dan een kapitalist. Ik koos voor het geld. Ik belde hem op. Ik zei, kom niet. Ik ga even op een andere baan. En hij is, nou ja, dat is het raarste moment. Hij is een half... Hij zei, oh. En toen is hij 20 minuten stilgebleven. En ik durfde ook niet op te hangen. En hij heeft niks gezegd. Oh, jongen. En na 20 minuten zei hij, oké, dan weet ik dat. En hing hij op. Hij was zo teleurgesteld. En ik wist meteen dat het verkeerd was. Maar ik dacht, en dan kom je het weer, hè. De waarheid, daar is de waarheid, in your face. Maar ik drukte het naar beneden. En ik zei, nee, had hij me maar niet zo weinig salaris moeten aanbieden. Hup, naar beneden met die waarheid. Dat is wat de hele wereld doet. En als het goed is, herken je dat in je eigen leven ook. En wat er... En dus ik ging op die camping werken. Ik ging direct daarna naar Indonesië. Dat heb ik wel vaker verteld. En ik kwam daar heftig God tegen. Heel heftig. En ik wist. Ik heb bekering nodig. Ik ben de eerste die Jezus nodig heeft. En wat er gebeurde is. Ik kwam tot bekering. En ik was zo verliefd op Jezus. Ik kwam terug. En ik weet nog op een ochtend, ik was een paar weken terug denk ik. En ik zei halleluja. En het was maandagochtend. En ik werd wakker. En het eerste wat ik deed is. Oh yes. Ik was in die tienertijd dat ik nog zo lang kon uitslapen. Dat kan nou inmiddels niet meer. Maar iedereen was al het huis uit. Was aan het werken en naar school. En ik werd weet ik veel wakker. En het eerste wat ik deed. Niemand is thuis. Yes. Ik kan gaan bidden. Dus ik naar beneden. Het is echt geen overdrijven. Hè? Ik ging op mijn knieën en ik zeg, oh, dank u Jezus, dank u wel dat u zo goed bent. Oh, dank u wel. En wat u ook zegt, ik doe het. Als er iets is dat tussen mij en u in staat, oh, ik doe het. God, laat maar zien. En toen zei God meteen, oké. En ik was nog helemaal in de glorie. En God zei, oké, ga maar naar die kerel toe. En zeg maar, ga me vergeving vragen wat je gedaan hebt. Yes. En ik wist eigenlijk meteen, oké, ik kan het niet maken om nou te zeggen, dat doe ik niet. Want ik heb het net heel hard geroepen, echt serieus. En ik zei, wow, oké. Maar ik probeerde het een beetje, ik probeerde, ik kan het niet afstellen, dan ga ik het uitstellen. Dus ik dacht, wat een lang haar, ik moet naar de kapper. Ik ga eerst naar de kapper. Dus ik bel de kapper op in Olst. Helaas zijn wij op maandag gesloopt. Voor afspraak. Oké. Nu ga ik. En toen heb ik een gelukkig een wijs besluit gemaakt. Ik zei, oké. Ik ga nu niet. Als ik nu nog hier langer blijf zitten. Dan ga ik allemaal gedachten verzinnen en excuses verzinnen om niet te gaan. Ik moet gewoon nou even niet nadenken. En ik pak gestapt de fiets. En ik ga nu meteen. Ik heb niet gebeld. Nee, ik heb goed vertellen. Ik heb niet gebeld. Ik ben gewoon gegaan. En de hele tijd onderweg van die stemmetjes. Van die zeiden waarom ik het niet moest doen. En dit en waarom het zo dom was. En ah ja, hij vindt het vast niet. Hij is het vast vergeten. Hij vond het vast niet zo erg. Weet je, zulke gedachten. En elke keer dacht ik. Ik heb letterlijk een paar keer doorgedaan. Doorfietsen, doorgaan. En ik kwam daar. En hij was zwaar verbaasd dat ik daar was. En ik wist toen echt wat het was om met je hart in je kloppend in je keel voor een deur te staan. Ik wist het echt voor het eerst. Het was echt zo. En ik belde aan en hij zo, hey, goh, kom maar binnen. En hij was een lieve kerel. Want ik was in de tussentijd, toen ik van Indonesië terugkwam, had ik buiktyfus gekregen, bijna dood gegaan. Hij is bij mij op bezoek geweest in het ziekenhuis. Echt goeie. Hij had die bitterheid niet laten gaan. Echt super. Maar ik had nooit vergeving gevraagd. En hij deed open, oh, goh. Ja. En ik zei, ja, kan ik even met je praten? Ja, dat kan, natuurlijk. Heel even, ik moet even wat afmaken, want zijn bedrijf was aan huis. Dus ik daar in zo'n zaaltje wachten voor 5 of 10 minuten. Lang verhaal kort, ik kwam bij hem en ik vroeg hem vergeving. En hij zat er inderdaad echt nog mee. Hij zat er echt nog mee. Hij vond het heel moeilijk nog steeds. Hij had er wel gekozen om te vergeven, maar hij vond het heel moeilijk. En hij zei, oké, ik vergeef het je en ik vind het geweldig dat je dit doet. En hij begon te bidden en ik zag dat hij zo geraakt was. En ik was ook zo blij, oh halleluja. En ik ben echt zo naar huis gefietst. Ik weet ook, ik stond er bij zo'n stoplicht waar je op zo'n knop moet drukken. En er vonden andere fietsers naast me. En ik was helemaal zo, ja. Want weet je wat er gebeurt als je de wil van God doet? Let op, als je de wil van God doet. Jezus zegt, mijn voedsel is om de wil van God te doen. Dat is mijn voedsel. Mijn blijdschap is om de wil van God te doen. En wat er gebeurt als je de wil van God gaat doen. Als je dingen gaat goedmaken die in het verleden fout zijn gegaan. Je gaat de vrijheid voelen. Je kan God weer recht in de ogen kijken. Je kunt anderen weer recht in de ogen kijken. Die kerel is nou een hele leuke, geweldige vriend van me. Ik weet niet, Karl Koch, zeg je dat wat? Dat was hem. Super, ja. Dus, er valt zo'n last van je af. En dat is, als ik dat niet gedaan had, wat was mijn geloof waard geweest? Dan had ik niet echt geloofd in wat Jezus zei. Er waren al die mooie woorden. Ik doe alles wat voor u doen. Ik geef u mijn leven. Was voor niks. Toch? Breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Breng vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Ik wil eigenlijk nog heel wat delen over gestorven zijn met Jezus. Maar die bewaar ik voor over 2 weken. Dan gaan we het hebben over wat betekent het om gestorven te zijn met Jezus. De doop is betekent dat je wordt begraven met Jezus. Zodat je deel kan hebben aan zijn opstanding. Aan een nieuw leven. Wat betekent dat nou? Dus ik hou jullie te goed. Maar mijn vraag aan jullie is. Ten eerste. Ben jij. Snap je dit? Iedereen heeft bekering nodig. Is dat zo diep bij jou dat fundament? Dat je weet. Yes. Als God niks had gedaan. Als God mij had laten geboren worden. Ergens waar ik nooit het evangelie had gehoord. En als Jezus nooit was gekomen. En God had ons laten stikken in onze zonde, dan was hij rechtvaardig geweest. Kan je dat zeggen? Geloof je dat eigenlijk? Dat is heel raar, maar dat is een fundament waar je op kan bouwen. Als je gaat zien dat God rechtvaardig is in zijn oordeel. En dat de hel echt niet een te zware straf is. Of ben je iemand die denkt, voor mij is er geen weg meer terug. Ik kan niet bij God komen. Dat is Gods boodschap voor je. Er is hoop, er is vergeving. Kom en laat je dopen. Word één met de dood van Jezus. Of ben je iemand en je denkt, misschien hou ik mezelf voor de gek. Misschien denk ik dat ik veilig ben omdat ik eenmaal een gebedje gebeden heb. Maar mijn daden nu zijn eigenlijk niet in overeenstemming met deze bekering. Er is iets mis met mij. Ik wil mezelf niet meer misleiden. Ik wil mezelf niet voor de gek houden. Ik wil niet in de hemel erachter komen. Dat ik mezelf en anderen voor de gek gehouden heb. Ik wil niet bij die groep horen tegen wie Jezus zegt. Niet iedereen die Heere, Heere tegen mij roept. Zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar alleen diegenen die doen de wil van mijn vader. Ik wil daar niet bij horen. Ik wil daar niet bij horen. En ik heb een gezonde vrees. Geen ongezonde, maar een gezonde vrees. Om altijd mijn hart eerlijk en open te houden. God, hoe zit het met mijn hart? Toets mij. Ken mijn weg. Doorgrond mijn hart. Zie of er in mij een heilloze weg is. Zie of er in mij een weg is die naar de dood leidt. Druk ik ergens de waarheid naar beneden. Met een smoesje. Weg met die waarheid. Of wil ik die zure appel doorbijten. En de confrontatie aangaan. En misschien kost het me wat. Maar ik wil gaan leven in geloof. Vader, dank u Heer. Vader, ik bid Heer dat u spreekt tot iedereen die hier is op dit moment. Vader, ik bid dat u echt spreekt op een veel luider dan deze microfoon ooit iemand een stem kan versterken. Dat u komt met een stem als van vele donderslagen. Dat u spreekt, Heer, u houdt van ons, Heer. En daarom spreekt u en daarom confronteert u, Vader. Heer, en daarom roept u ons op, Heer. En daarom liet u Johannes zo'n boodschap brengen, Heer. die niet gemakkelijk was, Heer. Maar, en daarom laat u vandaag zo'n boodschap ook nog steeds klinken. Omdat u van ons houdt, omdat u niet wil dat we onszelf voor de gek houden. Omdat u van ons houdt en ons wil dat het goed is met ons. Dat u wil dat ons hart goed is, Vader. Dat we een goed fundament hebben. Dat ons gebouw niet in zal storten, Vader. Daarom spreek op dit moment met kracht. Heilige Geest, kom over ons, Heer. Spreek, Vader. Spreek, Heer. We openen onszelf. We openen onszelf voor uw woorden. Heer, en we weten, Vader. We weten waar we verkeerd zitten. We weten waar we de waarheid en onze eigen zonde naar beneden drukken. En Heer, op dit moment kiezen wij ervoor. En als dit op jou van toepassing is, bid het mee voor jezelf. We kiezen ervoor om ons te onderwerpen aan uw waarheid. En om alle smoesjes aan de kant te zetten. En om ons te bekeren tot u. Wij hebben u nodig. Help ons. Wij kunnen het zelf niet. Maar met u kunnen we het. We geloven. We kiezen ervoor u te vertrouwen. Dat u ons de kracht kan geven. De mogelijkheid kan geven. Om vrij te worden van zonde. Dat u genoeg bent voor ons. We kiezen ervoor ons om te draaien. Te walgen van die zonde. We kiezen ervoor om dingen in orde te maken. Die we nog in orde moeten maken. Dingen uit het verleden. Of dingen misschien van nu. We kiezen ervoor vergeving te vragen. We kiezen ervoor, Heer, als we zelf overvloed hebben en we sluiten ons hart voor iemand die nood heeft. Om ons hart te openen, Heer. Heer, en om te geven waar we kunnen, wat we kunnen, Vader. We kiezen ervoor om te stoppen met frauderen, met onrecht, met meer nemen dan ons toekomt, Heer. We kiezen ervoor tevreden te zijn met wat u ons geeft, Heer. En niet allerlei trucjes verzinnen om meer geld te krijgen. Of om meer wat aan invloed te krijgen. Of wat mensen ons aardig gaan vinden ten koste van anderen, Vader. We kiezen ervoor ons te bekeren daarvan, al die dingen. En wat er ook nog meer mag zijn, Heer. Want we houden van u, Heer. We houden van u, Heer. En we zijn dankbaar voor wat u gedaan heeft, Heer. We erkennen dat wij de hel verdienden. En dat u ons zomaar gered heeft, omdat u van ons houdt. Jezus, Heer. Jezus. Halleluja. Muziek, zou je naar voren willen komen, muziek? Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbid, nu uw heilige naam. En Heer, ik hou van u, want u hield is van mij, uw liefde te. U heeft ons gered, u heeft ons gered, voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbid, uw naam. We roepen naar u, Heer, ik hou van u, Jezus. Vragen om te, als de muziek gewoon doorstelt, om te spreken met God, om zelf te spreken met God. En te zeggen wat op je hart is, dit moment. Gewoon spreek het hart op uit voor jezelf. Maar neem nu tijd. Maak dingen in orde als ze moeten gebeuren. Als je denkt, ik kan niet gered worden, praat met God. Vraag hem, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En als je het daarna nog niet weet, dan kun je daarna naar voren komen. En dan kun je een vraag stellen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Zoals aan Johannes de Doper gesteld. Wat moet ik doen? En vraag het nu aan God. Vader, wat moeten we doen? Heer, hoe staat het met ons hart, Heer? We houden van u, Heer. Welke vruchten verwacht u van ons, Heer? Jezus, Heer. Oh, Heer. Praat met hem. Praat met hem op dit moment. Neem tijd. Laat je niet afleiden wat om je heen is. Doe zaken met God. Doe zaken met God. Vader, dank u, Heer. Heer, als reactie naar u, Heer. Laat als reactie naar God nu zingen. Als laatste ook. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding.